Nou, het is een preek dankzij mijn vrouw. Zonder haar was ik hier niet gekomen, is niet gelukt. Ik wil met u lezen uit het woord van God, uit het Oude Testament, uit Numeri. Numeri hoofdstuk 9, en dan de eerste 14 versen. Numeri hoofdstuk 9. En de Heere sprak tot Mozes in de woestijn Sinaï, in het tweede jaar na hun uittocht uit het land Egypte. In de eerste maand. De Israëlieten zullen het Pascha vieren op de daarvoor bepaalde tijd. Op de 14e dag van deze maand. In de avondschemering zult gij het vieren op de daarvoor bepaalde tijd. Na al de inzettingen en verordeningen die daarop betrekking hebben, zult gij het vieren. Toen beval Mozes de Israëlieten het Pascha te vieren. En ze vierden het Pascha in de eerste maand, op de 14e van de maand, in de avondschemering in de woestijn Sinaï. Juist zoals de Heere Mozes geboden had, deden de Israëlieten. Nu waren er enige mannen die onrein waren door de aanraking van een lijk, van het lijk van een mens, zodat zij op die dag het Pascha niet konden vieren. Deze verschenen op die dag voor Mozes en Aaron. En die mannen zeiden tot hen: we zijn onrein door de aanraking van het lijk van een mens. Waarom wordt ons nu belet de offergave des Heren op de daarvoor bepaalde tijd te midden van de Israëlieten te brengen? Toen zeide Mozes tot hen: blijf hier staan, dan wil ik horen wat de Heere ten aanzien van u zal gebieden. Toen sprak de Heere tot Mozes: spreek tot de Israëlieten. Wanneer iemand onrein is door de aanraking van een lijk of op een verre reis is, het geldt zowel voor u en voor uw nageslacht, dan zal hij toch des Heere Pascha vieren. In de tweede maand, op de 14e dag in de avondschemering, zal men het vieren met ongezuurde broden. Bittere kruiden zal men het eten. En men zal niets ervan laten overblijven tot de volgende morgen. En geen been eraan breken. Geheel volgens de inzettingen van het Pascha zal men het vieren. Maar de man die rein is en niet op reis en nalaat het Pascha te vieren, die zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten, omdat hij op de daarvoor bepaalde tijd de offergave des Heren niet heeft gebracht. Die man zal zijn zonde dragen. Wanneer u een vreemdeling vertoeft die de Heere het Pascha vieren wil, dan moet hij het vieren naar de inzettingen van het Pascha en de verordeningen die daarop betrekking hebben. Eenerlei inzetting zal voor u gelden, zowel voor de vreemdeling als voor in het land geborene. Tot zover het schriftgedeelte. En ik zou me kunnen voorstellen dat u nou denkt: waar gaat dit over? Waarom gaat u dat nou op deze dag lezen? En waarom gaat u daar een preek over? Nou, het is zo dat volgens de Gregoriaanse kalender vieren de Joden gisteren en vandaag hun 74-jarige bestaan. Ik weet niet of jullie dat wisten, maar dat is volgens de Gregoriaanse kalender, dat is onze kalender. De Joodse kalender heeft het al veel eerder gevierd. In Israël werd Yom HaShemut, dus de dag van de onafhankelijkheid, gevierd op 5 mei. En 5 mei is ook onze bevrijdingsdag. Tenminste, wij vieren 5 mei bevrijdingsdag. Toevallig was dat. Want normaal is dat niet zo. Op de vijfde dag van de Joodse maand, de maand Iyar, van het jaar 5708, de Joden tellen van sinds de schepping van Adam, zoals de meesten wel weten, dus zo tellen zij steeds door, en zitten zij nu in het jaar 5782. In het jaar 5708 werd door David Ben-Gurion, die kennen jullie misschien wel, de Israëlische Joodse premier, in Tel Aviv de onafhankelijkheidsverklaring voor Israël voorgelezen. En daarmee werd de staat Israël opgericht. 74 jaar geleden. 74 jaar hebben we al te maken met de staat Israël. Op die Gregoriaanse kalender was het destijds 14 en 15 mei. Sindsdien is die vijfde Iyar een nationale feestdag. Dat is de Joodse kalender. Alleen die kalender die loopt anders dan onze kalender. Wij weten hoe onze kalender loopt met 365 en een kwart dag per jaar. Dat is een schrikkeldag. De Joden hebben 360 dagen in een jaar. En die komen dus na een verloop van tijd ook tekort. Dan loopt het niet meer om die zon en met die jaargetijden. En dan moet er een schrikkelmaand worden ingevoegd. Dus dan schuift er van alles in die kalender. Maar de vijfde Iyar, deze afgelopen maand, was op een vrijdag. En als die op een vrijdag valt, dan is er ook een Shabbat die begint. Dus dan kan het feest niet gevierd worden op die dag. Dus dan wordt het een dag eerder. En dat was op 5 mei. Dat was heel apart. De dag waarop de Sabbat begint. Dus het wordt eerder gevierd. Nou, dat heeft alles te maken met die kalender. Die afwijkt dus van onze kalender. Maar er is nog een reden waarom ik dit lees. Want dit is één aspect. Israël bestaat 74 jaar. En de wereld viert het vandaag. Viert het vandaag. Wordt niet echt gevierd in heel veel landen. En de Joden hebben het dus op 5 mei gevierd. Maar vandaag is er nog wat aan de hand. Vandaag is het Pesach Sheni. En ik weet niet of je dat wist. Het is tweede Pascha. Tweede Pesach. Wist u dat? Ik zie niemand knikken. Dat staat op de Joodse kalender. Vandaag is het tweede Pesach. Dus voor de tweede keer wordt het Pesach gevierd. In de woestijn staat er dat in Numeri, Bemidbar. Daar wordt uitgelegd dat er een tweede Pesach is. Een eerste en een tweede. En bij mij staat het ook boven in mijn Bijbel. Het tweede Pascha, het tweede Pesach. Dat heeft alles te maken met het lam wat wordt geslacht. Het gaat in die woestijn, in de woestijn Sinaï. Nou, denken veel mensen dat het in de Sinaï-woestijn is in het deel wat van Egypte is. Maar waarschijnlijk is dat hele verhaal, speelt zich af in Saoedi-Arabië. Daar is ook de berg van de Heer. Daar is ook de woestijn waar ze doorgetrokken zijn. Daar zijn ook heel veel aanwijzingen voor. De laatste tijd komt er steeds meer, wordt er onderzoek gedaan en komt er steeds meer op tafel. Dat laat zien dat de hele geschiedenis zich afspeelt in die Saoedische woestijn. Dat is het gebied waar het speelt. Maar ze gaan daar, ze moeten zich voorbereiden voor het vertrek vanaf de Sinaï, vanaf die berg, in de richting van het beloofde land. En dan wordt er in hoofdstuk 9, vers 1 tot 14 gezegd dat ze eerst de Pascha gaan moeten vieren. Dat is het eerste, de eerste 14 versen over. Het tweede gedeelte wat ermee samenhangt, daar ga ik het niet over hebben, maar dat wil ik wel even noemen. Dat zijn de versen 15 tot en met 23. Daar gaat het over God die met zijn wolkkolom het volk leidt. Dus God laat zien dat hij de leider is. Dat hij dat volk brengt waar hij ze brengen wil. Gods leiding. En hoofdstuk 10, vers 1 tot 10, en dat is wel heel bijzonder. Dan zie je hoe de mens een taak krijgt in de leiding die God heeft. God heeft de leiding, maar de mens moet ook handelen. De mensen moeten trompetten maken en die trompetten die geven aan het nieuwjaar, Rosh Hashanah, en die geven al die feesten aan. En dus die worden gebruikt om signalen te geven, signalen door te geven. Dus God zegt, je moet het feest vieren voor het vertrek, Pascha, tweede kans. God leidt zijn volk door de woestijn, door die wolkolom, en de mens moet met trompetten de regels vaststellen en handhaven. Nou, de viering van het Pascha is een jaarlijks terugkerende opdracht. Het eerste Pascha vieren ze bij het vertrek uit Egypte. Dat lezen we in Exodus 12. Dat ga ik nu niet lezen, maar dat lees ik voor de eerste keer. De viering van het Pascha. En hier in hoofdstuk 9 van Numeri vinden we de tweede viering. Die vindt plaats bij het vertrek van de Sinaï. Verder wordt er nog nadruk gelegd op de viering in het beloofde land, in Jozua 5. Daar wordt er echt apart nog genoemd het Pascha, dat gevierd moet worden, Jozua 5 vers 10. En als we terugkomen uit ballingschap, dan wordt er ook over het Pascha gesproken, dat het gevierd moet worden in het beloofde land. Wanneer moet het gevierd worden? Nou ja, op de daarvoor bestemde tijd. Dat is wat de Bijbel zegt. De 14e dag van de maand in de avondschemering. 14e dag in de avondschemering. Hoe moet het gevierd worden? Nou, volgens de inzettingen en verordeningen die God had gegeven aan Israël. En waarom moet het gevierd worden? Nou, het moet gevierd worden als een gedachtenismaaltijd. Een herinneringsmaaltijd. Dat zijn de redenen. Dus het moet gevierd worden in de avondschemering op de 14e dag van de maand. Volgens de inzettingen en verordeningen die God had gegeven. En als gedachtenismaaltijd. Nou wil ik wat inzoomen op dat hoofdstuk 9 en die 14 versen. God geeft een opdracht. In de eerste 5 versen zie je de opdracht die God geeft, de instelling van het Pascha. Die werd al gegeven in Egypte. Dat was de eerste keer dat het gebeurde. En dat staat in Exodus 12 beschreven. En daar staan de feiten op een rij. Waar moet Israël aan voldoen? Wat moeten ze vieren? Nou, de maand van de uittocht is het begin van de maanden, staat er. Het is het begin van de Joodse kalender. De tiende van de maand neemt ieder gezin een stuk klein vee. Naar het aantal personen in het gezin. En als het gezin te klein is, en zo moeten men moet men in Israël steeds op elkaar letten. Dan ga je kijken bij de buren. Kunnen we het samen met de buren doen? Kunnen we het zo samen doen dat we genoeg eten hebben? Niet te veel en niet te weinig, maar dat het genoeg is. En dat stuk kleinvee dat wordt bewaard tot de 14e dag van de maand. Dus die hebben ze een dag of wat in huis. Daar zorgen ze voor. In de avondschemering wordt het dan in alle huizen geslacht. En soms dus met buren en werken families samen. Het mag trouwens het moet een gaaf, mannelijk dier zijn. 1 jaar stuk kleinvee van de schapen of van de geiten. Staat er ook nog. En dan in de avondschemering werd het geslacht en werd het gegeten. De maaltijd moest uiteindelijk voor middernacht worden beëindigd. Want rond middernacht zou het volk vertrekken. Het bloed wordt opgevangen en gestreken aan de beide deurposten en aan de bovendorpel. Ja, u moet het allemaal maar nalezen, het staat er allemaal. Ik heb het allemaal echt op een rijtje gezet. Misschien zeg ik het met iets andere woorden, maar het gaat echt over deze feiten. En het vlees wordt gebraden op een vuur en wordt gegeten met ongezuurde broden en bittere kruiden. En daar zit al iets in van wat de Joden vandaag de dag nog steeds doen, die sedermaaltijd vieren. Die sedermaaltijd is die maaltijd die ze steeds vieren als ze denken aan die uittocht en bevrijding uit Egypte. Van het vlees mag niets overblijven. Dat moet allemaal opgegeten worden en wat overblijft wordt met vuur verbrand. Dus er mag niks blijven bestaan. Lichaamsdelen mogen ook niet zomaar verwijderd worden. Het blijft dus één geheel, omdat het volk één geheel was. En God wil dat dat ene hele blijft. Het geslachte paaslam, dat moet helemaal gegeten worden. En er staat dan specifiek en expliciet bij dat er geen been mag worden gebroken. Nou, dat weten we ook van Jezus. En daar begint al van alles te komen wat ons wijst op de Heer Jezus Christus. Van hem zal ook geen been gebroken worden. In tegenstelling tot het gebeente, de benen van de moordenaars. Daar worden de benen van gebroken, om zeker te weten dat ze dood zijn. Bij Jezus werd een speer in zijn zij gestoken en er kwam water en bloed uit. En dat betekent hij was dood. Verder staat er nog bij dat ze het in haast moesten eten met hun lendenen omgord. Dat wil zeggen met het opperkleed wat ze hebben, het bovenkleed. Dat werd opgehezen en werd een riem of touw vastgemaakt, zodat ze geen last hadden bij het lopen. Schoenen aan de voeten, een staf in de hand. Klaar om weg te gaan. En wat is nou de boodschap van dit hele gedeelte? En wat is de samenvatting? Dat het volk Israël dit doet in Egypte. Aan de avond voordat ze worden uitgeleid, betekent dat ze geloofden. Ze geloofden dat God hen zou bevrijden. Want de mensen die dat niet deden, die gingen zich niet voorbereiden. Die gingen niet inpakken. Die gingen niet hun schoenen aan hun voeten doen. Niet hun staf. Niet al die dingen niet doen. Die deden het niet. Zij tonen hun geloof. God zal bevrijden. Dat geloven wij. Daarom doen wij de dingen die God van ons vraagt. Het is een Pesach voor de Heere. Dat wil zeggen, Pesach, Passover in het Engels. God slaat over. God slaat huizen over. Waar het bloed aan de deurposten is gestreken. Het is een Pesach voor de Heere. Het is een overslaan offer voor de Heere. Het is een offerlam. God ziet dat lam is geslacht. Dat bloed is aan die deurposten. Dat is het teken om daar voorbij te gaan. Dankzij het lam. En op de eerste en de zevende dag van het feest is er ook nog een heilige samenkomst. Praktisch, wat doen de Joden? Ik geef ook wat inkijk in hoe de Joden samenleven. Het huis wordt voor de tijd, nog steeds gebeurt dat, gereinigd. Dat was toen al zo, dat is nu nog zo. Het huis moest volledig vrij zijn van zuurdeeg. Chametz in het Hebreeuws. Chametz is een zuur dat als er maar iets van overblijft en in het eten terechtkomt, dan zorgt dat het hele eten daar vol van raakt. Want een klein beetje zuurdeeg maakt het hele deeg zuur. Een klein beetje onreinheid maakt het hele werk onrein. Het hele leven onrein. Onreinheid, en daar gaat het hier om, mag niet blijven bestaan. Het huis wordt dus daarom in de maand voor Pesach met bezemen gekeerd. En je ziet dan de Joden ook hard werken om alles op te ruimen. Elk korreltje wordt weggehaald. Ik heb zelfs gelezen dat ze 's avonds met een speciaal licht door het huis gaan, in kastjes kijken, op de vloeren kijken. Het licht, dat is een soort blauw licht, dat schijnt dan en elk deeltje chametz, dus zuurdeeg wat er nog ligt, dat ligt dan op. En het is heel spannend, de kinderen gaan mee, die gaan alle korreltjes en kruimels zoeken, die moeten allemaal uit het huis. En kastjes worden zelfs helemaal afgeplakt met aluminiumfolie of plastic, om te voorkomen dat er nog iets in zou komen. Het gaat heel ver, want er mag geen onreinheid zijn. Want dat maakt een klein beetje onrein, maakt alles onrein. Dat mag niet. Maar het gaat niet alleen om het huis, het gaat ook om het hart. Het gaat niet alleen om die buitenkant, het gaat vooral om die binnenkant. En dat wordt wel eens gemist. 7 dagen duurt daarna het feest van de ongezuurde broden. Dus het start met Pascha en dan krijg je het feest van de ongezuurde broden. Het verontreinigde zuurdeeg moet worden weggedaan. Maar, en dat krijg je dan in de versen 6 tot en met 8 te lezen. Wat moet je doen als je hebt verontreinigd? Ik denk een terechte vraag. Mensen zaten daarmee. We moeten dat Pascha van de Heer moeten we vieren, daar moeten we aan meedoen. Maar we hebben door omstandigheden een lijk aangeraakt. Of we zijn in het buitenland geweest. Ze kwam met de vraag naar een menselijk lijk. Stel je dat gedaan. Dan mag je volgens de regels niet meedoen met het feest. Dat staat in Leviticus 21. En de Bijbel is op heel veel plaatsen heel erg duidelijk. En met die vraag gaan enkele mannen naar Mozes. Ja, wat moeten we nu doen? We willen wel dat Pascha, het Pesachfeest, vieren. En we willen onze offers brengen. Maar dat kan niet. Maar Mozes weet het niet. Als Mozes die vraag voorlegt aan Mozes en Aaron, dan zegt Mozes, ik moet het aan God voorleggen. En het volk wacht. Zoals ze vaker moesten wachten op een antwoord van de Heer. Het volk wacht. En dan komen die versen 9 tot 13. De Heer gaat spreken. De Heer gaat het toelichten. Maar het gaat duidelijk om gevallen van overmacht. Hier kon je niks aan doen. Je was door omstandigheden bezig met een lichaam, een lijk, een menselijk lichaam. Daar kun je niks aan doen. Dat kan gebeuren. Er kan iemand in je directe familie sterven. Levieten konden daar mee in aanraking komen. Dat mochten ze niet, maar het kon wel gebeuren. Maar God zegt, daar maak ik een uitzondering voor, daar ga ik een oplossing voor geven. Alleen, er mag geen misbruik van worden gemaakt. En dat is denk ik wel iets om te onderstrepen. Dat misbruik mag niet worden gemaakt. Immers, ze gedenken het verlossend handelen van de Heer. Ze worden verlost uit slavernij. Dat was de oorsprong van het feest. De kerngedachte van het feest. God verlost. God verlost van slavernij. God zegt, breek met de zonde. Zorg dat de zonde, dat gamets, die onreinheid, bij je weg is. Overigens is, en dat heb ik hier volgens mij ook wel eens uitgelegd, reinheid door normale toestand van de mens. Je kon je verontreinigen, dan moest je je reinigen om weer rein te worden, maar dan was je weer normaal. Maar uiteindelijk ging het God niet om het rein zijn, dat is de beginfase, dat is de start. Dat is eigenlijk het nulpunt. Dan moest je je vervolgens heiligen. Heilig is de Heer. En zo moest het volk Israël zich ook heiligen voor de Heer. En dat is een weg die je moet gaan. De weg van heiliging. Die toevoeging die God hier geeft in nummerie 9, geldt ook voor de komende geslachten. En God zegt, ja, het gaat van generatie op generatie door. Ik voeg toe aan de wet. Het is een soort appendix, een soort aanhangsel, een amendement. Er wordt wat aan toegevoegd door God zelf. En dat heeft te maken met die mens die het lijk heeft aangeraakt. Maar God zegt ook de mens die in het buitenland is. In die gevallen mag onder dezelfde regels en onder dezelfde voorwaarden een maand later dit feest worden ingehaald. En dat staat voor vandaag op de kalender. Vandaag is voor de Joden het tweede Pesach. De tweede keer dat ze het Pascha mogen vieren. Alleen nogmaals, er mag geen misbruik van worden gemaakt. Want wie er misbruik van maakt, die wordt afgesneden van zijn volksgenoten. En afgesneden zijn van zijn volksgenoten betekent vooral dat God de zondaar zal berechten. Je komt als het ware in het gericht voor God en je hebt niet meer Gods bescherming. Dat is de kern van die tekst. Als je dat in het Hebreeuws nakijkt, dan zie je dat er ook zo, kun je het er ook zo uithalen. En zegt God, het geldt niet alleen maar voor de Jood, maar het geldt ook voor de vreemdeling die in je midden woont. Want die vreemdeling is de mens die bij het volk van Israël permanent woont. Die een bewoner van het land Israël is. Of een bewoner is van het volk Israël, hij hoort daarbij. En het is door de besnijdenis. Dat zijn dus de proselieten, zo worden ze ook later genoemd. Degenen die besneden zijn vanuit de wereld, vanuit de goyim, vanuit de volken. En bij het volk van Israël willen horen. Maar niet de buitenlander, daar wordt ook wel over gesproken. Die hebben een bijzondere positie in Israël. Die mogen niet meedoen met het Pesachfeest. Niet de ingehuurde werker of de tijdelijke inwoner van het land. Er is nog meer over te lezen, maar goed, dat doe ik nu niet. En er staat in Exodus 22, vers 20. Een vreemdeling zult gij niet onderdrukken, nog hem benauwen. Want gij zijt vreemdelingen geweest in het land Egypte. Omdat je vreemdeling was, moet je voor de vreemdeling zorgen. Met het Pesach meedoen, dat mocht niet zomaar. Als je dat samenvat, zeg je, ja, het gaat dus om rein zijn en in Jeruzalem zijn. Daar gaat het om, in deze regelingen. In vers 11 van dit hoofdstuk, wat we net hebben gelezen, zien we ook de koppeling. In de tweede maand, op de 14e van de avondschemering, zal men het vieren. Met ongezuurde broden en bittere kruiden zal men het eten. Hier wordt een koppeling gemaakt tussen die twee feesten, die horen bij elkaar. We beginnen met dat Pesachfeest, dat lam dat is geslacht, en dan het feest van die ongezuurde broden. Dat begint daar bij dat Pesach, en dat gaat nog 7 dagen door. Dan eten ze bittere kruiden. Dat is die maaltijd, die Pesachmaaltijd. Die Pesachmaaltijd, die Joden nog steeds vieren, is een gedachtenismaaltijd. Het is een feestmaal. Men is ook heel vrolijk, heel blij. Het is ook niet de bedoeling dat je daar verdrietig over bent. Sommige uitleggers vinden ook dat christenen zich daar niet mee mogen bezighouden. Ik weet niet of je daar wat van weet, maar ik heb een boekje dat heet de Messiaanse Pesach. En dat is in het Hebreeuws en in het Engels. Nou ja, lastig denk ik voor heel veel mensen om dat goed te volgen. Maar dat heb ik omgezet naar een sedermaaltijd, een Haggadah. En Haggadah is een liturgie die je gebruikt bij zo'n sedermaaltijd. En wat mij is opgevallen is dat alle facetten van die Pesachmaaltijd, van die sedermaaltijd, en in die Haggadah, die hebben allemaal te maken met wat Israël heeft meegemaakt, maar hebben ook allemaal te maken met de Heer Jezus Christus. Elk onderdeel wijst op Jezus Christus. En de kern van het hele verhaal is dat Jezus stierf als paaslam, het volmaakte paaslam. En er staat van hem wordt geen been gebroken. In Johannes 19, vers 33 tot 36. Alle onderdelen van die viering wijzen dus op Jezus. Het feest van Gods verlossing is een feest voor iedereen. God wil iedereen verlossen. God biedt iedereen dat heil aan in Christus. Daar mogen wij ook mee naar huis gaan, de wereld ingaan. Weten dat God wil dat wij lichtende lichten in deze duistere wereld zullen zijn. Opdat nog maar velen dat licht mogen zien. Jezus mogen zien. Want Jezus is gekomen, zegt de Bijbel in Lucas 19, om het verlorene te zoeken en te redden. Daar is Jezus voor gekomen. Het verlorene te zoeken en te redden. Dat gedenken en herinneren staat in Israël centraal. Iedere nieuwe generatie, en dat zie je dus ook in die Haggadah, in die vertelling, hè. Ja, dat is gewoon vertelling. Het wordt verteld wat er allemaal gebeurd is met Israël toen ze uit Egypte gingen. Iedere nieuwe generatie moet leren wat de elementen zijn die een rol spelen. En er moet van geslacht op geslacht moet dat worden overgedragen, doorgegeven. In Exodus 13 vers 8 staat, laten we derhalve feest vieren. Niet met oud zuurdeeg, nog met het zuurdeeg van slechtheid maar met en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. Reinig je dan. En vandaar die Haggadah, die vertelling van die uitocht, waar de kinderen vragen moeten stellen. Vragen moeten stellen in de zin van, waarom is deze avond anders dan alle andere avonden? De kinderen moeten het kunnen snappen. Iedere nieuwe generatie moet het leren ontdekken, leren. Vandaar die vertelling. Het gaat om de gedachte, als je er goed naar kijkt en je leest het in die Bijbel, dat elke Jood moet in feite het gevoel hebben dat hij zelf uit Egypte wegtrekt. Dat hij zelf daar slaaf was, of tot slaaf gemaakt was, moet je tegenwoordig zeggen. En dat hij is bevrijd door God. Dat is de gedachte. Beeld je in dat je zelf uit Egypte is gevlucht. Het is jouw geschiedenis. Het gaat om jou. Vandaag, het gaat om nu. En die gedachtenismaaltijd wordt gevierd voordat ze daadwerkelijk op pad gaan. Voordat ze ook daadwerkelijk worden bevrijd. Zij geloven in de verlossing voordat het heeft plaatsgevonden. Die sedermaaltijd, daar wil ik toch nog iets over zeggen, die kent 14 onderdelen, of 15, of of 16. Het hangt er ook wel vanaf welke Joodse stroming je ziet. Er zijn verschillende Joodse stromingen in de wereld. En afhankelijk van of ze via... je hebt Askenazische Joden en je hebt Sephardische Joden. De Sephardim die komen uit Portugal en Spanje. En de Askenazische komen uit Askenaz. Dat is uit de richting van Rusland en Oekraïne. Ja, dat toch even noemen. Waar ook ontzettend veel Jodenvervolging is geweest en antisemitisme. In Oekraïne zijn steden als Odessa en nou ja, noem er maar een paar op. Die zijn in het verleden echt steden geweest waar de pogroms op zijn velst waren tegen de Joden. Maar het gaat erom dat je het viert in geloof. En gelooft dat Jezus de Christus is. En wij zien die verbinding als christenen. Wij mogen die verbinding ook leggen. En daarom vind ik die zedenmaaltijd ook mooi om het met onze eigen kinderen te vieren en onze kleinkinderen te vieren. En te laten zien, van, ja, het gaat om Jezus Christus. Daar gaat het om. En in die zedenmaaltijd staat die zederschotel, die heb ik hier voorop gezet, ook centraal. Een zederschotel waar ook verschillende elementen op liggen. Er wordt gegeten, maar er wordt ook verwezen naar symbolen. En er liggen bijvoorbeeld op dat lamsbotje, niet gebroken. Er ligt op een ei, dat zegt iets over het leven, maar ook over de tempel en de verwoesting van de tempel. Want sinds de tempel verwoest is in 70 na Christus door onder leiding van Titus, de generaal, die later keizer werd, hebben ze dat nooit meer gevierd, het Pascha. Tenminste niet zo als het werd gevierd in de tijd van Jezus. En dat is allemaal geworden tot sedermaaltijd. Maar goed, daar komt het ei vandaan. Er ligt bittere kruiden, wat al wordt gezegd. Er ligt van alles, de zoetigheid. Er staat een schaaltje met zout water bij, dat zegt iets over de tranen uit Egypte. De bittere kruiden, snap ook wel, dat is een bittere tijd in Egypte geweest. En ze eten als het ware van bitter naar zoet. Dus de gerechten die gaan van bittere gerechten, stap voor stap over naar zoete gerechten. En eindigt met een toetje en dat is dan zoet. En in de Bijbel staat dan in Lucas 22 vers 19, doe dit tot mijn gedachtenis. En daar ligt de link met die sedermaaltijd. Die Jezus ook heeft gevierd. Anders dan wat de Joden nu vandaag de dag vieren. Zeker anders dan de christenen dat vieren. Maar het werd gevierd. Het werd gevierd ook met vier bekers en de broden. De vier bekers die werden gedronken. Dat heb ik hier in deze Haggadah ook staan. Die zeggen de eerste beker is de Kosh Kadesh. Ik zal jullie uitleiden. Dat is de eerste beker. God zegt ik beloof je dat ik je zal uitleiden. De tweede beker is de beker van Kos Hamakot, dat is dus de bevrijding. Ik zal jullie redden. De derde beker is de beker van de verlossing. En dat is de beker waar Jezus van zegt, dit is de beker in het nieuwe verbond. Dus die derde beker, de beker van de verlossing. En de vierde beker is de beker van, ik zal jullie aannemen. Kos Hallel, dat is het Hallel, het Halleluja, wordt dan gezongen. Dat zijn de vier bekers. En die spelen een belangrijke rol in die maaltijd. En die gaan dan ook rond tijdens die maaltijd. En dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. Jezus zegt in Matthäus 26, vers 26, dat terwijl ze aten, nam Jezus een brood, sprak de dankzegging uit en gaf het hun en zei, dit is mijn lichaam voor u, die gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. En dan liggen daar drie matzes. En die liggen op elkaar. En er zit een doek tussen. En die drie matzes, die stellen voor de priester, de bovenste, de leviet, de middelste, en het volk van Israël, de onderste. Christen zeggen, ja, is vader, zoon en heilige geest, maar dat denk ik niet. Dat bestaat wel uit een drie-eenheid, maar het gaat om die priester, die leviet en het volk. En die leviet is die dienaar, die middelaar, tussen die dienstknecht, zou je kunnen zeggen, tussen die priester en tussen het volk. En die wordt er tussenuit gehaald. En die wordt in tweeën gebroken. Eén deel verdwijnt op die avond. Die wordt verstopt. Dat is de afikomen. En die moet aan het eind van de avond worden opgezocht door de kinderen. De kinderen zijn er ook mee bezig. Van ja, straks moeten we zoeken. En dan krijgen ze een cadeautje. Maar die middelste wordt in tweeën gebroken. Eén deel wordt verstopt. Is verborgen. Zoals Christus voor de Jood vandaag de dag nog verborgen is. En één deel wordt gebroken. En rondgedeeld. En dat wordt gegeten. En in die zin verkondigen Joden elke keer dat ze die sedermaaltijd vieren, elke keer dat ze dat Pesachfeest vieren, verkondigen ze de dood van de Heer, zonder dat ze het weten. Ze verkondigen de dood van de Heer. Hij die verborgen is voor het Joodse volk. Hij die nog niet bekend is bij velen van de Joden. En dan wordt er gezegd, Baruch ata Adonai Elohenu, melach olam, hamotzi lechem min haaretz. Gezegend bent u Heer, onze God, koning voor eeuwig. U die het brood uit de aarde doet voorkomen. Ze weten het, ze zeggen het, ze geven God de eer. Ze breken het, ze verstoppen het, ze eten het. Het gaat om Christus en ze weten het niet. Dat zijn de matzen en de bekers. Die spelen zo'n rol bij dat sedermaaltijd. En het avondmaal, zoals wij dat kennen, is door Christus ingesteld tijdens zo'n sedermaaltijd. We hadden eens een keer een predikant, en ik kan het wel kort vertellen, maar die kwam bij ons en die ging het avondmaal vieren. En dat had hij nog nooit gedaan. Hij zegt, nou, het is de eerste keer dat ik het doe. Maar ik snap het niet. En hij zegt, ja, weet je wat zo raar is? Dan hebben ze gegeten en dan zegt Jezus na het eten, geven ze een brood en dan gaan ze weer eten. Ik snap er niks van. En dan geeft hij een beker, we hebben gedronken. Gaat er ook nog een beker rond? Dan zeg ik, ik snap echt niet waar dat voor nodig is. Die had zich nooit gerealiseerd, dat bleek ook later, dat dit avondmaal dat Jezus instelt, te maken heeft met die sedermaaltijd. Dat te maken heeft met die uittocht uit Egypte. Met die Haggada, met die vertelling die jarenlang doorgaat. Met een volk dat bevrijd wordt. In sommige opzichten vierde Jezus misschien wel dingen anders. En er is in de loop van de geschiedenis ook van alles veranderd. Maar het gaat om die kern. En als we lezen in Lucas 22, vers 15 tot 18, dan gaat het ook vermoedelijk om die tweede beker. Dan gaat het om die beker van de verlossing. Dat was oorspronkelijk de betekenis van het feest. Verlost uit slavernij. Vieren van Pesach. Vieren van de bevrijding uit Egypte. Vieren het feest van de ongezuurde broden. Paulus zelf zegt, ik heb met overlevering van de Heer ontvangen wat ik weer doorgeef aan jullie. Dat is 1 Korinthe 11. Maar hij zegt ook, uw roem deugt niet. Weet gij niet dat een weinig zuurdeeg het hele deeg zuur maakt? Doe het oude zuurdeeg weg. Doe het oude gamets weg. Doe de zonde weg. Opdat gij een vers deeg mocht zijn. Gij zijt immers ongezuurd. Je bent immers vrij van de zonde. Want ook ons paaslam is geslacht. Christus. Laten we derhalve feest vieren. Niet met het oude zuurdeeg. Nog met het zuurdeeg van slechtheid of boosheid. Maar met het ongezuurd brood van reinheid en waarheid. Ofwel, we worden opgeroepen om het zuurdeeg uit ons leven weg te doen. De zonde uit ons leven weg te doen. En die houding wordt dus uitgewerkt in 1 Korinthe 10 en 11. Het avondmaal is niet een requiem, is niet een dode mis. Het avondmaal is voor heel veel mensen een treurige bedoeling, een trieste bedoeling. Maar dat kan niet. Het avondmaal is een feestmaal. Ik zou ook zeggen waarom. Het avondmaal is een feestmaal omdat wij daardoor de dood van de Heer gedenken. En niet alleen de dood van de Heer gedenken. Want als je daar stopt, en heel veel kerken stoppen daar, we gedenken de dood van de Heer. Dan gaat je gezicht naar beneden. Maar er staat achter, totdat Hij komt. Totdat Hij komt. Dat is wat we geloven. We geloven dat Hij komt. Dat we zeggen, Hij leeft. Dat we zeggen, het is elke dag Pasen. En dat heb ik erboven gezet. Het is elke dag Pasen. En dan zegt Paulus het zo, want zelf heb ik bij overlevering van de Heer ontvangen wat ik u weer overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zei, dit is mijn lichaam, doe dit tot mijn gedachtenis. Dat is de gedachtenis die Israël ook had. Israël had die gedachtenis van die bevrijding uit Egypte. God wil ons in Christus bevrijden van de zonde, van de slavernij. En evenzo ook de beker, nadat de maaltijd was afgelopen. En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood van de Heer totdat hij komt. Vandaag zien we uit naar die grote dag die komen zal, waarop dat aardse Jeruzalem opgaat in het hemelse Jeruzalem. Ik zag een uit de hemel neerdalen, Nieuwe Jeruzalem, waarop we de maaltijd zullen vieren in de heerlijkheid van Messias, Koning Jezus, Yeshua HaMashiach. Het feestmaal voor alle volken, waarover de profeten afspraken. Volgend jaar in Jeruzalem, Leshenahaba, Babirushalayim. volgend jaar in Jeruzalem. Elke dag. Pasen.